Het is weliswaar geen kerst, maar het is vandaag wel moederdag. En ik ken geen gedeelte, denk ik, uit het woord van God wat meer het hooglied zingt over moederdag dan wat hier staat in Lucas 1. Wat een schitterend lied. Als we ons realiseren hoe groot de eeuwige God is, die van alle eeuwen was en is en zal zijn. Die ervoor koos om een aarde te formeren. En die er ook voor koos om een schepping te volmaken met als kroon van de schepping de mens. Het was een keuze die God maakte. Het was een keuze die God maakte omdat hij zijn liefde, zijn wezen, zijn zijn, zijn wie hij is, kenbaar wilde maken. En daartoe drukte hij zichzelf uit in deze schepping. Zo staat het er. Laat ons mensen maken naar ons beeld. Hij had veel van zichzelf nodig om uit te drukken in deze schepping, zodat wij enigszins begrip konden hebben van wie hij in al zijn heiligheid en al zijn grootheid en al zijn liefde, maar misschien wel boven alles al zijn genade is. En toen die schepping viel en in gebrokenheid terecht kwam door de zondeval, toen liet God het niet los. Toen koos God er zelfs bij Noach niet voor, toen er nog maar één rechtvaardige op deze aarde was, om de wereld te vernietigen. Want hij had reeds beloftes gedaan en God is zijn woord getrouw. Maar hij had er al voor gekozen om zelf mens te worden in deze schepping. En die absolute eer en dat unieke moment in de tijd dat er een vrouw zou zijn die moeder zou worden van Gods zoon, dat bejubelt misschien wel ten allereerste wat vandaag voor een belangrijke dag is, dat we allemaal stilstaan bij onze eigen moeder. We zouden hier niet zitten zonder moeder. We zouden geen liefde, genegenheid en geborgenheid gekend hebben zonder moeder die ons 9 maanden droeg. Die ons alles gaf wat we nodig hadden in die 9 maanden en al die jaren daarna. En om dat hooglied, dat hoogtemoment in de schepping aan te kondigen, stuurt God een van zijn allerhoogste engelen. Want deze engel die hier genoemd wordt, is altijd weer in de Bijbel belast met een van de allerhoogste taken die er dan altijd weer is. Een van de speelmomenten in de tijd, dan zendt God Gabriël. En hier ook, in de 6e maand nu, werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth genaamd, naar een maagd die ondertrouwd was met een man genaamd Jozef uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar was binnengekomen, zei hij, gegroet, begenadigde. Ik weet niet wat er in de moderne vertalingen staat, maar het is denk ik het meest rake woord wat je kunt kiezen in het oud-Nederlands, misschien dan wel. Begenadigde, de Heer is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Zij nu ontstelde over zijn woord en overlegde wat de begroeting dit kon zijn. En de engel zei tot haar, wees niet bang Maria, want u hebt genade bij God gevonden. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En de Heer God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koningschap zal geen einde zijn. U bent gezegend onder de vrouwen. Vandaag is het Moederdag. Excuus, ik had misschien het vers er niet bij genoemd. Vanaf vers 26, Lucas 1. God neemt een uitzonderlijk moment in de tijd om daar ook uitgebreid bij stil te staan. Maria werd voorbereid. Maria, sterker nog, was uitgekozen om die vrouw te zijn in de tijd, in de wereldgeschiedenis, die Gods zoon op deze wereld zou zetten. Wat een onvoorstelbare, schitterende, maar ook moeilijke en uiterst complexe taak kreeg zij daartoe bedeeld. Wat is het mooi om stil te staan bij het feit dat God in al zijn grootheid en heerlijkheid heeft besloten dat hij op deze wijze zijn intrede wilde doen als mens in deze schepping. Het had echt ook anders gekund. En toch gebeurde dat niet. God koos ervoor om op deze wijze mens te worden in deze schepping via de geboorte uit een vrouw, via de geboorte uit Maria de Maagd. Om misschien wel wat meer te onderstrepen dan dat anders in de Bijbel zo makkelijk zichtbaar is, dat God de positie van de vrouw even hoog acht als die van de man. En deze bijzondere taak echt op deze wijze, en deze bijzondere gebeurtenis, ik zeg het misschien wel helemaal niet goed, op deze wijze tot stand wilde laten brengen, dat hij op deze wijze in deze schepping zijn intrede wilde doen, via Maria, via een geboorte, via een zwangerschap die 9 maanden duurde. Deze zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en de Heer God zal hem de troon van zijn vader geven, en hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid, en aan zijn koningschap zal geen einde zijn. Wat een onvoorstelbaar prachtige boodschap. En wat mogen we blij zijn dat het er ook zo staat in de Bijbel. Wij dienen een Heer en we hebben een Heer en een God lief die aan een koningschap deelgenomen heeft waar geen einde aan zal zijn. We mogen vanmorgen voor God dankbaar zijn dat hij zijn zoon wilde geven op deze wijze in deze wereld. En we mogen daaruit zien hoe groot het voor God is dat het op deze wijze mocht plaatsvinden. En we mogen dankbaar zijn dat we vandaag ook stil mogen staan bij het feit dat we allemaal geboren zijn uit een moeder die ons het leven gaf en die van God zeg maar het leven kreeg om ons te geven. Tot zover.
Zullen we dat stukje lezen uit Handelingen 1? Het stukje over de hemelvaart. Het is een van de christelijke feesten, Hemelvaartsdag. En doordat het precies 40 dagen na Pasen plaatsvond, hoe je het dan wendt of keert, is Hemelvaartsdag altijd op een donderdag. Kerst is ook zo'n feest dat heel af en toe maar op een zondag, maar meestal door de week valt. En Pasen en Pinksteren, dat zijn echt de zondagen dat we op zondag dat feest mogen gedenken. En Hemelvaartsdag is een beetje een raar feest. Het is een heel bijzonder feest. Ik weet niet hoe het jullie vergaat als ik eraan denk. Ik denk altijd van, het is eigenlijk jammer dat het op een donderdag is. We moeten daar eigenlijk een zondag van maken. We hebben Lienek en ik afgelopen week weer een soort mini-cursus. De Bijbel lezen en leven gehad. We zijn bij de zusters Franciscanen geweest. En hebben samen Geef ons vrede gezongen. 3 oude zusters die 3-stemmig een kanon, Dona, Nobis, Pacem, zongen. Mochten we meezingen. En we zongen net heel de schepping, prijst u. Dat leven ze helemaal uit. Dat is bijzonder om mee te maken. Die devotie, dat leven zo dicht bij God. En dan denk ik van die discipelen die de Heer Jezus hebben zien weggaan. Die die hebben daar iets van begrepen. Die hebben iets meegekregen wat wij eigenlijk missen, doordat we er eigenlijk geen aandacht aan besteden. Dat als de Heer Jezus weggegaan is, zeg maar, stel dat het nu zo geweest was, afgelopen donderdag, dan komt volgende week zondag, komt pas, zeg ik maar even, de Heilige Geest. Dan zitten we hier in een hele akelige tijd. Zou je denken. Zullen we dat even lezen? Handelingen 1. Handelingen 1, vers 4. Terwijl hij met hen at. Dan grijpt Lucas in zijn tweede boek even terug op de vorige geschiedenis die hij aan het eind van zijn evangelie had geschreven. Terwijl hij met hen at, gaf hij hun deze opdracht. Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van mij hebben gehoord. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die daar bijeen waren, vroegen hem: Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde: Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuige te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de einden van de aarde. Actuele boodschap, denk ik. Heer, is het nu? Is het binnen afzienbare tijd? De hele wereld, de christelijke wereld, buitelt over elkaar heen over weer de eindtijd. We leven in de eindtijd, we leven bijna in de eindtijd. En de eindtijd wordt niet gedefinieerd. Daarom hebben we allemaal ruzie met elkaar. De Heer zegt, het is niet aan mij. Het is niet aan jullie. Die tijd, het is binnen afzienbare tijd, willen we graag, dat vragen de discipelen. Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar, boodschap voor jullie, discipelen, over hun schouders heen, misschien ook wel een beetje voor ons, weet ik niet helemaal zeker. We gaan daar heel ver in soms, maar dit is het boek Handelingen waarbij die elf discipelen werden aangesproken. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuige te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Jullie zullen kracht ontvangen, die zullen jullie heel hard nodig hebben. Ik kom terug, maar jullie zullen heel veel kracht nodig hebben en daarvoor krijg je de Heilige Geest over je en die geeft kracht. En we weten dat dat in ieder geval voor ons net zo goed als de, want dat lezen we in de rest van de brieven, voor ons net zo goed geldt als voor de discipelen. Die opdracht om in Jeruzalem te beginnen met prediken, in Judea en Samaria te gaan prediken en in Galilea en dan over de hele wereld, dat is geen boodschap voor ons. Dus in die zin doen we de tekst een beetje geweld aan. Maar we weten uit de rest van de brieven dat de Heilige Geest, dat wij die gekregen hebben en dat we die heel hard nodig hebben, niet om van alles en nog wat, maar om vol te houden tot dat moment dat de Heer terugkomt. En de discipelen, die hebben dat wel of niet begrepen, weet ik niet. Maar toen hij dit gezegd had, vers 9, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Ik probeer me dat dan voor te stellen. Ik ben een beetje opgevoed door mijn vader, die... Voor degenen die mijn vader niet kennen, mijn vader is tekenaar of was, nog wel. En die zegt, kijken. Daar begint het mee. En dat begint het mee en dat is 50% kijken, 60%, 70%, 80% kijken, 90% kijken en dan pas kun je tekenen. Het is kijken en ik probeer dat dan, Hij stelde zich dat ook altijd zo voor en ik heb dat een beetje van hem meegekregen. Ik probeer me dat voor te stellen. Je staat daar, schouder aan schouder. Als we hier nu gaan staan, zijn we een beetje met iets meer dan 11. Maar hij staat tegen je te praten en dan Ja, zouden ze elkaar aangekeken hebben? Ik heb geen idee. Je ziet het gebeuren, je ziet het voor je ogen. Hij verdwijnt. Hand boven de ogen. Tegen de zon. En dan komt er een wolk. Zie jij hem nog? Dit is zo bizar wat hier gebeurde. Wouter noemde het net zo. Ik noem nou het woord bizar, dus dat zit nu in mijn hoofd. Maar jij zei iets anders, maar te gek om waar te zijn. Te bizar om waar te zijn en dus is het ook waar. Maar dit was zo'n ongelofelijke ervaring. Deze mannen, deze discipelen, misschien zijn er een heleboel bij geweest. Die hebben iets gezien. Wat voor hen nodig was om de opdracht die ze later kregen ook vast te houden. Het is echt ongelooflijk dat als je samen een verhaal verzint, bijvoorbeeld dat je verzint van hij leeft, hij is opgestaan, we hebben zijn lichaam gekaapt, zijn lijk uit het graf gehaald en we hebben dat verstopt of we hebben er iets anders mee gedaan, maar we vertellen dat hij is opgestaan. Dat je dan, 50 dagen later moet ik dan zeggen, dat je dan de hele wereld rondgaat, dat je vervolgd wordt, dat je geslagen wordt, dat je gemarteld wordt, dat je onder druk gezet wordt om maar toe te geven dat je inderdaad de zaak aan het belazeren bent en je houdt maar vol. Je wordt op de kop gehangen, je wordt met speren doorstoken, je wordt voor de ogen, wordt je broer of zus, wordt onthoofd. Er gebeurt allerlei verschrikkelijke dingen. En als je dat verzonnen hebt, als je samen met elkaar een leugen hebt afgesproken, dan gaat er eentje door de mand vallen. Dan gaat er op zijn minst eentje door de mand vallen en ik denk dat alle 11 door de mand vallen. Voor een leugen ben je niet bereid te sterven. Maar deze mannen, die hebben hier iets zien gebeuren. Vanaf dat moment wisten ze, want dit is waar. En ze kregen kracht 10 dagen later toen de Heilige Geest over hen kwam. En ze hebben gepredikt in Jeruzalem en heel Judea en Samaria tot aan de uiteinden van de aarde. En dankzij hun werk, en later andere apostelen die erbij gekomen zijn, met name Paulus, mogen wij eigenlijk in deze regio ongelooflijk dankbaar zijn dat zij dit hebben meegemaakt. Want anders hadden ze het niet volgehouden. Wat gaaf, wat gaaf. En toch hebben wij dit ook nodig. Vers 10. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens 2 mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Deze Jezus die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Ze krijgen hier een belofte. Knoopt het in je oren. Hij komt terug zoals hij wegging. Komt hij terug. Zoals hij wegging, komt hij terug. Zoals hij wegging, wat jullie net gezien hebben, waar jullie nog steeds met je mond open voor naar boven staan te kijken, zo komt hij ook weer terug. Hij komt. En zij hebben gezien dat het waar was. En zij geloofden dat het waar was wat die engelen zeiden. Hij komt terug. De troost dat de Heer Jezus weggegaan is, is hier. Hij komt terug. En totdat hij teruggekomen is, krijgen jullie de Heilige Geest. Dat staat hier niet. Dat had de Heer Jezus vlak daarvoor gezegd. Maar die engelen zeiden, hij komt terug. Hij komt terug. Die periode waar jullie zo enorm veel kracht voor nodig hebben, die is eindig. Hij komt terug. Ik denk dat het heel goed is om voor ons ook in onze oren te knopen. In alle gedoe die op ons afkomt, alle ellende in de wereld, alle discussie ook. De valkuil is groot dat we als christenen onderling ook van mening gaan verschillen over toekomstverwachting. En de Heer is zo enorm duidelijk. Niet over de concrete invulling. Dat is allemaal ons model. Het Bijbeltekst op een bepaalde manier rubriceren. Maar wel, jullie krijgen de Heilige Geest. Wij staan daarachter, achter de Pinksterdag. Wij hebben de Heilige Geest in ons. Dat is God zelf die ons kracht geeft om vol te houden totdat Hij komt. En zoals Hij weggegaan is, komt Hij terug. En wat er dan gebeurt in die ontmoeting met Hem, er zijn allerlei modellen voor. Dat maakt allemaal niet zo heel veel uit. De Heer zegt, ik kom terug. En jullie zullen me tegemoet gaan in de lucht. En ik zal enzovoorts, enzovoorts. En dan gaan we ruzie maken over details. Nee joh, we hebben die bemoediging zo nodig, we hebben die hoop zo nodig. En die discipelen, die hebben dat gezien en die hebben dat ook vastgehouden. Die hebben gezegd, we gaan geen ruzie maken over toekomstverwachting. Onze toekomstverwachting is dat de Heer komt. Onze toekomstverwachting is dat de Heer komt. Hij heeft ons omgord met kracht, daardoor durven wij te gaan. Daarom gaan wij, daarom zijn wij in zijn naam in deze wereld. Laten wij volhouden, omdat Hij komt. Onze hoop is gevestigd op Hem. Zijn wederkomst.